Goedemorgen mensen. Dat wens ik jullie toe, jullie die ik hier kan zien, maar ook jullie kijkers via Kerk TV, ik wens jullie een hele goede morgen toe. Wij kunnen jullie niet zien, maar we hebben wel een beetje fantasie. Ik hoop gewoon dat wij hier en jullie met elkaar eens kunnen voorstellen dat we met elkaar in een huiskamer zitten, in een kring met Jezus Christus in ons midden. Aan zijn voeten zitten en naar hem luisteren. Dan wordt het een geweldige ochtend. Daar ben ik van overtuigd. Ik hoorde net iemand zeggen, mijn oren zijn open. Hoor ik het goed, Aline? Dat is gaaf. Dat is allereerst naar de Heer toe. Heer, mijn oren zijn open. En dan horen we zijn stem, wat we vaak om bidden. Dan zullen we zijn stem horen. Ik vind het prachtig. Het thema van vanmorgen is verwachten. Verwachten. Geloven. Vertrouwen. Wat hebben deze woorden veel met elkaar te maken? Ze zijn niet van elkaar los te denken. Wat verwacht jij? Wat geloof jij? Waarop vertrouw jij? En op wie vertrouw jij? Verwachten. Weersverwachting. Zonnige periode, kans op een enkele bui, matige wind. Dat is een verwachting die is gebaseerd op weerkundige informatie. En als mensen geen idee hebben wat ze kunnen verwachten, dan horen we hen zeggen, het kan vriezen en het kan dooien. Met andere woorden, het kan alle kanten op. Het is dus een verwachting die geen enkele garantie biedt. Maar nu dit. Mensen, er bestaat ook een hemels verwachten. Een verwachting die is gebaseerd op het woord van God. Geen menselijk verwachten, maar een goddelijk verwachten. Een verwachting die wel garantie biedt, wel zekerheid. Een verwachting die perspectief biedt. Verwachten. Actief verwachten. Een verwachten dat verwant is aan geloven. Het gaat gebeuren. Blijven verwachten. Blijven geloven. Vasthouden wat is beloofd. Ook als de situatie nog niet verandert. Dat is niet altijd even makkelijk. En dan krijgen we soms te maken als de situatie niet verandert. Dan krijgen we te maken met teleurstelling, frustratie. Ook wel wat ik dan noem stil verdriet. Stil verdriet. Het is nog zo. Het is nog steeds zo. Het verandert niet. Ik hoopte. Ik geloofde gisteren nog, maar vandaag niet. Stil verdriet. Het duurt al zo lang. En toch. Ik pak de draad weer op. En ga verder in geloof. Totdat wordt vervuld wat u mij heeft beloofd. Merk je het? En toch pak ik de draad weer op. Steeds weer. En ik ga verder in geloof. Totdat, o Heer, wordt vervuld. Wat u mij, wat u ons als gemeente heeft beloofd. Wat heeft de Heer jou beloofd? Weet je dat? Mij heeft de Heer het volgende beloofd. Gerrit, ik zal jou verlossen van al je vijanden. En weet je waarom? Om mij te dienen. Zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid. Alle dagen van je eeuwige leven. En het zijn er ontelbaar veel. Verwachten. Blijven verwachten. Zonder een limiet te stellen. Want zodra wij een limiet gaan stellen aan ons verwachten, is het geen goddelijk verwachten meer. God verwacht. Abraham verwacht. Simeon en Anna verwachten. Jezus verwacht. Jij verwacht. Wat verwacht God eigenlijk? Nou, we gaan samen terug naar het hele begin. Het eerste begin. Het begin. Eigenlijk is er bij God geen begin. Dat vind ik zo wonderlijk. Bij God is geen begin. En er is geen einde. En daar denk ik soms over na. En waar denk ik dan aan? Ik denk mensen aan mijn trouwring. Aan mijn trouwring denk ik dan. Kobi, wil jij me eens aan je handen nemen? Wil jij deze mensen laten zien waar het begin van deze ring is? Laat maar zien. Het begin. Waar is het begin? Vertel het de mensen maar.
Ja, met het trouwen, dat je met het geloof.
En ja, oké. Okay. En kan je het einde ook zien? Of zou het altijd doorgaan?
Ja.
Dankjewel. Ik doe mijn trouwring weer om. Ik heb er iets mee. Bij God geen begin en geen einde. Ik vind dat wonderlijk. Daar kunnen wij soms met ons verstand soms niet bij. Ik vind het wel mooi. Maar wel begint de Bijbel met in het begin. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En met onze nog heel beperkte kennis proberen wij ons dan even voor te stellen welke verwachting God heeft van alles wat hij schept. Wat ziet hij dan voor zich? Wat verwacht hij bijvoorbeeld van de mens? God verwacht van deze mens die hij geschapen heeft, dat die mens zal gaan denken en zal gaan leven zoals hij zelf. Het hart van deze mens innig verbonden met zijn hart. Eensgezind. Eén in denken en één in doen. Die mens zo verlangend om samen met hem, zijn schepper, een goddelijke eenheid te vormen. En wij noemen die eenheid zijn gemeente. Eenheid. Harmonie. Volkomen vrede. En dan weten we van de zondeval. En wat een inbreuk op de harmonieuze verbondenheid met God. En dan gebeurt dat. En wat verwacht God nu? Net na die zondeval? Exact hetzelfde als wat hij verwachtte voor de zondeval. Dit brengt mijn gedachten even in een stilstand. Even alles loslaten nu, Gerrit, en dit binnen laten komen. Stel je voor, zoiets groots in gedachten hebben. En er komt er iemand die op zo'n afschuwelijke wijze probeert jouw plan te doen mislukken. En dan gewoon doorgaan met verwachten. Gewoon doorgaan met geloven. Geen twijfel. Dan moet je wel zo groot zijn. Dan moet je wel zo onaantastbaar zijn. Zo zeker van je zaak. En dat is God ook. Wel is hij bewogen met de mens. God heeft verdriet om datgene wat gebeurd is. Intens verdriet. Maar ook een intens groot erbarmen. En door Jezus schept God opnieuw de mogelijkheid voor de mens om in volkomen harmonie met hem te leven. Abraham verwacht. Abraham verwacht een zoon, door God beloofd. Duurt wel een beetje lang. Heel erg lang. En Abraham gaat dan een limiet stellen. En hij verwekt tenslotte een kind bij zijn slavin Hagar. Zo helpt hij God een handje met het vervullen van Gods belofte. Weliswaar maakt God zijn belofte waar, maar niet door ons ingrijpen. Niet op onze manier, wel op zijn manier. Niet op onze tijd, maar op zijn tijd. En Sara wordt er inderdaad op hoge leeftijd zwanger en baart een zoon. Maar Abraham verwacht nog meer. Je leest erover in Hebreeën 11 vers 10... Abraham zag uit naar een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Verwachten. Geloven. Uitzien naar. Abraham ziet uit naar. Met zijn aardse lichaam woont hij in tenten. Maar met zijn geest en ziel beweegt hij zich reeds richting het nieuwe Jeruzalem. Dat vind ik zo gaaf. Hij ziet dit voor zich. Hij heeft er nu op dat moment al deel aan. Wat zie jij voor je? De verwachting van enkele mensen uit het Nieuwe Testament. Jezus is geboren. En Jozef en Maria gaan dan met Jezus naar de tempel om hun zoon aan de Heer toe te wijden. om hem op te dragen. En in de Nadense Bijbel las ik iets heel bijzonders. Dat gaat Willem jullie laten zien, de Wimmer. Dus dia 1. Jozef en Maria laten Jezus mee opklimmen naar Jeruzalem om hem voor te stellen aan de Heer. Lees het maar eens 3 keer. Jozef en Maria laten Jezus mee opklimmen naar Jeruzalem om hem voor te stellen aan de Heer. Mij deed het heel veel. Ik denk dat je gaat voorstellen. Hij mag weg, Willem, dankjewel. Mee opklimmen naar Jeruzalem. Wat mooi gezegd. Jozef en Maria klimmen op. En ze nemen hun zoon hierin mee. Al heel jong, je kind meenemen de weg omhoog. En in die tempel vindt een ontmoeting plaats met een zekere Simeon. Ik lees dan, het is een rechtvaardig, oprecht man. Simeon ziet uit, hij verwacht. Hij ziet uit naar de tijd dat God aan Israël vertroosting schenkt. De Heilige Geest rust op hem. En die Geest van God, die heeft aan hem voorspeld dat hij voor zijn sterven de Christus zou zien. Simeon verwacht. Hij gelooft. Hij ziet uit naar de komst van de Messias. En gedreven door de Geest komt hij daar naar de tempel. En dan ziet hij daar de baby. Hij ziet de baby, maar hij ziet veel meer dan deze baby. Hij ziet dus de beloofde. Dat vind ik zo wonderlijk, wat hij in dat kleine kind, in die baby, ziet. En hij looft God. Er is er ook Anna, een profetes, die is ook in de tempel. En in slechts enkele verzen wordt haar leven beschreven. Zo kort en toch zo veelzeggend. Deze vrouw, ze boeit me. Ze doet me nadenken. En wat er gebeurt, zij verwekt in mij een heilige jaloezie, die Anna. Haar naam betekent lieflijkheid, gunst, gratie. En we lezen die paar versen in Lucas 2, vers 36 tot en met 38, en die gaan we nu op de biemen zien. Ook Anna is in de tempel, een profetes. Dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Zij is op hoge leeftijd gekomen en heeft na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. Ze is een weduwe van ongeveer 84 jaar. Ze verlaat de tempel niet. Ze verlaat de tempel niet. En met vasten en bidden dient ze God dag en nacht. Dag en nacht. En op het moment dat Simeon, Jozef, Maria en het kind Jezus zegent, dan komt Anna erbij staan. En ze beleidt eveneens de Heere. En ze spreekt dan tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Hij mag zeggen, dank je. Anna, dochter van Fanuel, afkomstig uit de stam Aser. Leeftijd 84 jaar. Als jong meisje gehuwd. 7 jaar getrouwd geweest. Dan al weduwe. Beroofd van haar partner. Hoe heeft ze dit verwerkt? Ik lees het niet. Maar wel ben ik ervan overtuigd dat ze niet verbitterd is geraakt. Want wat lezen we over de invulling van haar leven? Dag en nacht dient ze God in de tempel. En hoe doet ze dat? Met vasten en bidden. En dan ziet ook zij de baby. En ze weet en getuigt, dit is het kind dat ons is beloofd om Jeruzalem te verlossen. Wat heeft Anna eigenlijk geweten over het Oude Testament? Ik denk heel veel. Haar vader is priester. En ze komt dus uit een priestergeslacht. Een geslacht dat kennis heeft van de schriften. En de door God gesproken woorden gaan in die generaties van mond tot mond. En Anna hoort en ze leest ook over de belofte dat de Messias zal komen. De Messias, die zal komen om een eind te maken aan de gebrokenheid van deze wereld. De verlosser die het gebrokene gaat helen. Heel de schepping zal herstellen en uitstralen de glorie van de schepper. Hij zal alles nieuw maken. Anna. Ze is verwachtingsvol. Haar hart staat open voor deze bevrijder. Anna heeft niet alleen weet van deze woorden, maar ze komen ook over haar lippen. Ze is een profetes. Spreekbuis van God. Afgestemd op de sprekende mond van God, geeft zij zijn woorden door. En ze vindt gehoor, dat vind ik prachtig. Ze vindt gehoor. Want ook hier in de tempel, tijdens deze gebeurtenis, gebeurt dat. Ik vind het dan geweldig om te lezen. Anna spreekt over hem, met een hoofdletter, tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Er zijn dus mensen die samen met Simeon en Anna de komst van de Heer verwachten. Actief verwachten. En Anna, wat zal ze geweldig gesproken hebben. Een vrouw die spreekt woorden van God in de tempel, in zijn huis, in de gemeente. O, wat geweldig. Als deze vrouwen de kans krijgen om te spreken, wat zouden wij veel missen als ze deze kans niet kregen. Houd deze vrouwen in ere. Anna, ze heeft een diepgaande relatie met God. Is altijd dicht bij hem. En zo jong al weduwe. God spreekt tot haar. En God laat haar weten, Anna, ik laat jou niet als weduwe achter. Ik ben je maker. Ik ben je man. En zij weet, met u, o God, ben ik één geheel. Met u ben ik compleet. Anna, de tempel is haar thuis. Overdag is ze daar te vinden. Als de zon schijnt, als het allemaal voorspoedig gaat. Ze zingt, ze dient, ze schept vreugde in het leven. Ook in de nacht is ze daar te vinden in de tempel. Ook in de nacht, als ze de wind tegen heeft, te midden van stormen, als er bedreiging is en benauwdheid, dan zoekt ze bescherming bij God. Wie zetelt in het geheim van de Allerhoogste, wie overnacht in de schaduw van de Geweldige, die zegt tot de ene, u bent mijn toevlucht en mijn bastion. In u weet ik mij veilig. Zetelen in het geheim van de Allerhoogste. Zetelen. Je rustplaats vinden in hem. Schuilen in zijn vrede. Rusten in zijn trouw. Geef mij je angst. Ik geef jou er zekerheid voor terug. Anna. Altijd in de tempel. Altijd zoekend en tastend naar de aanwezigheid van God. En zij weet. Alles wat ik vinden wil, is in u. Ik hoor Anna bidden. Uw wil geschieden. De verlosser, de Messias, komen. Zo smeekt zij in de tempel. De tempel, het huis van God. De tempel, Gods gemeente. Smekers in de tempel. In de gemeente van Jezus Christus. In onze plaatselijke gemeente. Smekers, hoe belangrijk. En smeken wij en hoe? God dank. De Messias is gekomen. Jezus Christus. U bent onze Heer. U bent onze bevrijder, u bent onze voorganger. En dan smeken we hier, kom verder tevoorschijn in mij. Kom toch verder tevoorschijn in ons, in uw gemeente. Opdat de wereld ziet dat u terugkomende bent in ons. Altijd in de tempel zijn. Altijd zijn ook hier daar waar u aanwezig bent. In het doen van mijn alledaagse dingen. U zoeken. In alles heel sterk met u verbonden zijn. Anna vast. Wat eet ze? Wat drinkt ze? Is helemaal niet relevant. Anna vast op de manier die God verkiest. En we lezen hierover in Jesaja 58. Een van de mooiste dingen daarvan vind ik, er zijn voor de ander. Genadig zijn. De ander niet veroordelen, maar naast hem staan. Je medemens niet terecht wijzen, maar terecht helpen. Jouw uitgestoken wijsvinger mag veranderen in een helpende hand. Je huis openstellen voor mensen die leven onder druk, gebogen door het leven gaan. En die mensen zijn er. In onze gemeente, ze zijn er. In de wereld, ze zijn er, o zoveel. En misschien woont er zo iemand bij jou in de straat. En misschien ben je het zelf. Dat zou heel goed kunnen. Een belangrijk aspect van het vasten is de ander vergeven. De ander vergeven wat hij of zij jou heeft aangedaan. Dat is bevrijdend voor de ander, maar ook bevrijdend voor jezelf. Een belangrijk punt is ook jezelf vergeven. En dat blijkt soms nog moeilijker te zijn dan de ander te vergeven. Maar dan zeg ik, het offer van Jezus aanvaarden voor alle dingen die je fout deed of nog fout doet, dat is dan belangrijk. Voor jezelf. Dat je jezelf kunt vergeven. En is mijn smeking, laat Jezus niet tevergeefs voor jou zijn gestorven. Maar leef vanuit zijn barmhartige vergeving. Schep vreugde in het leven en geniet van zijn vrede schenkende vergeving. Wat verwacht jij? Wat verwacht ik? Wat verwacht jij bijvoorbeeld als je wakker wordt? Ik denk dan soms aan lied 5b, couplet 2. Daar zingen we, kom, jij die 's morgens al zingen kan. Maar kom, jij die worstelt in de nacht. Kom, jij die spreken kan en spreekt van overwinningen. Maar ook jij die nog op uitkomst wacht. Ik geloof dat het goddelijk normaal is dat een mens verwachtingsvol opstaat. Wellicht met een loflied op zijn of haar lippen. Ik weet ook dat er mensen zijn waarbij dat ook anders is. Die bij het opkomen van de zon een sterk nee ervaren. En hier hoor ik zelf bij. Ik geloof dat God wil dat ieder mens wakker wordt in zijn klimaat, in zijn hemelsfeer. Dat willen jij en ik ook. En toch, God wil dit. Jij wil dit. Ik wil dit. Maar hij wil dat niet. Een boze geest. Een demon. Een geest die al het goede, al het normale tegenwerkt. Een geest die weerstand biedt tegen jouw geestelijke ontwikkeling. Jouw wandelen met God. Jouw genieten van de dag met een hoofdletter. Een weerspannige geest. Ik heb het in het vet staan hier. Een weerspannige geest. En dit mensen geeft strijd. En toch belooft de Heer, ik verlos jou van al je vijanden. Dus ook van deze. Wat doen we eraan? Allereerst ons heel bewust richten op de Heer. Op de kracht van zijn geest. En denk ik bijvoorbeeld aan de woorden dat Jezus zegt, ik heb je macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. Dan vraag ik mezelf af, ben ik me wel bewust van de macht die de Heer mij, die de Heer ons geeft? Ook in de vroege ochtenduren. En dan komt er een smeekbede in je op. En ik heb deze smeking als volgt verwoord. En die gaan we op de biemen zien. Vervul ons in de morgen met uw liefde. Dan zullen wij verheugd zijn heel de dag. Als de avond valt en de nacht zich aandient, blijven wij ons verblijden in uw liefde. En mogen wij rusten in vrede de komende nacht. Elke dag, nacht na nacht, elke morgen opnieuw. Ja, dankjewel. Mensen, we hebben zo allemaal onze strijd te voeren. De een hiermee, de ander daarmee. Maar wat verwachten we tijdens deze strijd? En ik heb het bij mezelf ook onderzocht en ik merk dus dat mijn verwachting niet altijd even positief is. Zeker niet als de verbetering wat langer uitblijft. En toch, ik realiseer me dat de kracht van Gods geest veruitgaat boven de kracht van de tegenstander. U gaat triomferen. En wij mogen elkaar deelgenoot maken van datgene waar wij mee te kampen hebben. Want samen ben je zoveel sterker dan alleen. Maar deel ook met elkaar als er een strijd gewonnen is. Want de Heer is aanwezig in onze strijd, maar laat Hij dan ook alsjeblieft aanwezig zijn in onze overwinning, dankzij Hem. In onze dank aan Hem, laat Hij dan een plaats in hebben. Anna, dag en nacht in de tempel. Anna verwacht de Messias. Hij is beloofd. En zij is er klaar voor om hem te ontvangen. Hoe is dat bij ons? Hoeveel tijd brengen wij door in de tempel van God? Elke dag heeft 24 uur. Welk deel hiervan gaat onze aandacht naar God uit? Elke dag heeft 24 uur. Hoeveel tijd daarvan brengen we samen met Jezus door? Laten we elkaar aansporen om nog veel meer in zijn nabijheid te zijn. Tot slot. Wat verwachten wij voor ons eigen leven, maar zeker ook voor onze gemeente? Ik heb dus over nagedacht. Ik weet een prachtige verwachting. Maar dat is een verwachting die we niet zomaar ontvangen. Dat is een verwachting, mensen, die gepaard gaat wel met onze inzet, met onze bereidwilligheid en met ons geloven en uitzien naar. En die verwachting is samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is, Christus. Samen volledig toegroeien naar U, Heer Jezus, U, de Christus. U bent ons hoofd. Dit met elkaar verwachten. En geloven dat we dit met elkaar onder leiding van Jezus bereiken. Hier verlangend naar uitzien. Dat kan ik natuurlijk heel makkelijk zeggen. Maar wat wordt nou ons aandeel in het realiseren hiervan? Ik heb zo eens een paar dingen opgezet. Ik denk hieraan. Elkaar lief hebben, zoals Jezus ieder mens lief heeft. Belangrijk vind ik ook wonen en werken in de tempel, zoals Anna. Voorbeden doen. Dienen. Dag en nacht. Ook is belangrijk in de naam van Jezus machten ontkrachten. Nog iets. Aansluiting zoeken bij elkaar en ook bij andersdenkenden. Daar kom je tegen, andersdenkenden. Wat doen we dan? Dan vraag ik je dit. Laat ons uitgangspunt dan hierbij zijn datgene wat we gemeenschappelijk hebben. En dat gemeenschappelijke, dat verbindt ons. En van hieruit hogerop. Daar geloof ik in. Ook is geloven dat jij van de ander kunt leren. Een hele mooie houding. Een houding die mensen dichter bij elkaar brengt en hogerop helpt. En dan als laatste heb ik ons verdiepen in de gedachtegang van de ander. Mensen kunnen gedachten uiten die ons volkomen vreemd zijn. Misschien wel zo vreemd dat wij denken die zijn echt de weg kwijt. Dat kan. En respecteer toch die ander. En probeer dan te ontdekken hoe jouw medemens op deze gedachte komt. Ik herinner me nog heel goed de tijd dat Adrie en ik voor het eerst kennis maakten met mensen uit het volle evangelie. En ik hoorde wonderlijke dingen. En ze gingen lijnrecht in tegen wat ik geleerd had en toen geloofde. Wat ben ik intens blij dat ik deze mensen niet heb afgeschreven. Hun gedachten niet afgeschreven heb. Want deze mensen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan onze vernieuwing van denken. Wij waren destijds lid van een geloofsgemeenschap waarbij wij ervoeren dat we aan het plafond zaten. En nu mogen we al jaren lid zijn van een gemeente waarin wij een open hemel ervaren. Deze gemeente. Dat hebben we net zingend opgemerkt. Een open hemel. En daar zijn Adrie en ik geweldig dankbaar voor. Mensen, zo leven. Zo leren leven. Ongeacht je leeftijd, je bent nooit te jong om te leren. Je bent nooit te oud om te leren. Je bent nooit te oud voor iets nieuws. Blijf je openstellen, dan blijf je fris en jong. Blijf je openstellen voor de openbaring door Gods geest. Bid, Heer, leer ons zien wat u nu aan het onthullen bent. We willen hierin meekomen, meebewegen. Heer, wil ons met hart en ziel inzetten om uw verwachting, uw grote hartsverlangen, in vervulling te doen gaan. En wat is dan uw verwachting? Uw grote hartsverlangen is, Heer, wat we horen en lezen in Johannes 17, opdat zij, dat gaat over ons mensen, opdat zij één zijn zoals uw Vader en ik één zijn. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Dat is